Gemeente onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters. Toen ik van de week klaar was met die preek, toen dacht ik, laat ik eens alle dominees in mijn e-mailbestand die preek toesturen met de vraag om wat commentaar en wat kritiek. Dan ben je met elkaar ook nog eens bezig over het woord van God in plaats van allemaal zakelijke dingen te bespreken. En dat heeft hele leuke reacties opgeleverd. Maar er was één dominee van buiten Katwijk en die schreef terug, hoe durf je nou met zulke stof nog de moderne mens van deze 21ste eeuw te benaderen? En dat zegt wel iets over de wijze waarop men omgaat in het land, ook binnen de kerk met hemelvaart en zo. Dat zijn dingen die voor veel mensen veel te ver weg liggen, dat noemen ze dan maar, je stopte de weg. Je vlucht in de bovenwereld en het gaat om deze wereld, het gaat om dit leven. En ja, en toch staat dat niet voor niks in onze geloofsbelijdenis, zittende aan de rechterhand van de Almachtige Vader. Voor veel mensen is ook hemelvaart een uitroepteken, een soort eindstation. Hij is weg en wij hebben nou niks meer met hem te doen, hij niks meer met ons te maken. Zijn werk is klaar, de verzoening is volbracht. En hij is weer terug naar huis. En als wij nou maar weet hebben van de vergeving en dat wij kinderen van God mogen zijn en opnieuw geboren worden door het geloof, dan is het goed. Maar zo is het niet, gemeente, helemaal niet. Calvijn die zei al eens, dat heb ik jaren terug wel eens gezegd hier, hij is niet ten hemel gevaren om daar sterren te plukken. Het is niet zo met eerbied bedoeld dat de Heer Jezus met pensioen is gegaan en daar geniet van het Zwitserleven gevoel aan de eeuwige stranden. De Heer Jezus moet daar werken. En misschien wel veel harder dan hier op aarde in zijn lichamelijke gedaante. Hij moet daar zo hard werken, daar hebben wij geen voorstelling van. Wat doet hij dan daar, vraagt iemand. En de catechismus vraagt dat eigenlijk ook met ons, ons domme leerlingen die we zijn. En die neemt ons bij de hand vanmorgen en die zegt, nou, ik ga proberen dat onvoorstelbare, dat onverwoordbare toch te omschrijven. Opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Daar zit de Heer Jezus dus aan de rechterhand van God. U begrijpt, hoop ik wel, dat het beeldspraak is. Niemand weet hoe het op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel zal toegaan dan alleen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. U moet zich, zegt de Bijbel, dan eigenlijk maar deze wereld voorstellen, maar zonder zonden, zonder ziekten, zonder dood. En dat is eigenlijk niet voor te stellen. Zonder aardbevingen. Geen rimpels op het gelaat van de wereld, nog op het gelaat van mensen. Zonder ouderdom. Nou ja, hoe moet je je dat nou voorstellen, hè? Maar om er enigszins een beeld van te krijgen. En een troon en een paleis. En daar zit zo'n ouderwetse klassieke Oosterse vorst in gedachten. En er staan drie tronen, de grootste in het midden en dan eentje links en eentje rechts. De toekomstige aan de rechterhand zit altijd de toekomstige troonopvolger, de troonpretendent. Nou, zoiets ziet u ook ongeveer op Prinsjesdag, koningin Beatrix in het midden en haar zoon en schoondochter ter linker en ter rechterzijde of omgekeerd. En daar bewijst de Heere Jezus zich. Als het hoofd van zijn lichaam. Bewijzen. Wat doe je nou het woord bewijzen? Waar gebruiken wij dat? Bewijs dat is. Dat is over het algemeen in de rechtspraak. En in de justitionele sfeer. Bewijzen dat iemand schuldig is of onschuldig is. Daar hebben we advocaten voor. Pleitbezorgers. En dan mag u het zich zo voorstellen, hij is onze advocaat, onze pleitbezorger aan de rechterhand van de Vader. En wij zijn hier aan het beneden, wij zwerven maar wat rond en wij vragen en wij bedelen en wij zuchten en we smeken en we zoeken en soms juichen en jubelen wel. Gena, o God, gena. En ik weet wel, geen genade zijn wij waard. Maar in de evangeliebladen heeft ons God zijn gunst verklaard. Dat wij, hoe met schuld beladen, toch vertrouwend tot hem gaan. Want Jezus neemt de zondaars aan. En dan zegt de duivel, ja, wacht even, want jullie kunnen hier wel bedelen om genade hier beneden. Maar daar heb je helemaal geen recht op. Want jullie zijn hartstikke vuile, vieze zondaren. En mijn geweten zegt, ja, Stam, je kunt hier wel om genade bedelen. En je kunt wel staan te preken en zo. Maar je bent eigenlijk heel schijnheilig. Je verknoeit en verbruikt en verziekt elke dag weer het leven voor Gods aangezicht en dat van je naaste. Ja. En die zogenaamde tussen haakjes schijnvrome mensen, die fariseërs en die schriftgeleerden, die gemeente van Colosse ook lastig vielen en die ze allemaal wetten en regels opgooiden, die zeggen dan, ja, u kunt hier wel om genade bedelen, maar dat zal toch eerst met u gebeurd moeten zijn en u moet berouw tonen en zo, en dan moet je veel heiliger en anders leven en zo. En dan vluchten we tot God en dan zeggen we, oh God, genade, zegt God, jullie kunnen mij wel om genade vragen. Maar op grond waarvan dan? Op grond waarvan? Daar zitten we dan met ons kerkelijke fatsoen, met onze gebeden, onze bestdoenerij, onze versjes, ons ambt. Wat nu? Hebt u een antwoord op die vraag? Op grond waarvan denkt u dat God u genadig moet zijn? Oude dominee Pauwe van de Pauwianen, van dat boek Kniel op een bed violen, maar dominee Pauwe was toch wel heel anders zoals dat in het boek beschreven werd. Pauwe die zei, als je dat niet kan zeggen, dan weet je niet, je moet het weten. Je moet het kunnen formuleren op grond waarvan je op genade vraagt. Je moet weten waardoor je recht hebt op genade. Nou, de bekering, geloof, mijn wedergeboorte. Nou, ik leef keurig netjes. Probeer dat tenminste. Mijn lidmaatschap van een christelijke partij of het christelijke koor of allerlei christelijke clubs. Mijn openbare belijdenis. Mijn lidmaatschap van de kerk, een zuivere kerk. Nou ja, u weet toch wel, dat hoop ik tenminste, dat predik ik al bijna 19 jaar in uw midden, dat er in ons doen en in ons laten, in ons innerlijke en uiterlijke leven, geen enkele grond te vinden is. In de hele wereld is er geen grond te vinden om genade te ontvangen. Dat kan alleen maar op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus op Golgotha's vloekhout. In onze plaats. En daarom zegt de Heere Jezus in deze dingen, ben jij nou maar stil. Zwijg nou maar. En laat mij nou maar het woord voeren. Laat mij je maar verdedigen. Laat mij maar het pleidooi voor je voeren. Laat mij maar bewijzen dat jij recht hebt op genade. Dat is wat. Het is geen menselijk verdiend recht. Het is een door hem verworven recht. Ik zal daar bewijzen dat er vergeving van zonden is aangebracht voor jou. Ik zal daar bewijzen dat de schuld verzoend is voor jou. Ik zal daar bewijzen dat alle rekeningen betaald zijn voor jou. En dan zegt hij die zelf bij wijze van spreken het levende bewijs is, dan zegt die vader, lieve vader, en duivel, want die is daar ook nog, die kan heen en weer, boven en beneden, staat bij Job, hè, in de vergadering van de goden. Vader, lieve vader, duivel, engelen, demonen, wilt u allemaal eens goed naar mij kijken, alsjeblieft. Hier ben ik dan het lam, staande als geslacht. Kijk eens goed naar mijn handen, vader. Kijk eens hoe doorboord ze zijn. En ziet u die littekens van die akelige spijkers? En zie eens naar mijn voeten, vader. Zie eens naar mijn voeten. Hebt u die gaten gezien? En kijk eens op mijn rug, vader. Al die striemen en die bloedsporen en die strepen. En kijk eens op mijn hoofd. Al die littekens van die doornengaten. En zie eens in mijn hart en mijn handen. Kunt u goed lezen, vader? Ja toch, u hebt het mij geleerd. U hebt mij lezen geleerd in de raad van de Heere God. Wat leest u daar dan? Ziet u die namen staan, vader? Ik heb ze in mijn beide handpalmen gegraveerd. Al degenen die gij mij gegeven hebt. En lieve vader, ik laat er geen één verloren gaan die u gegeven hebt. Want ze zijn van mij. Ik heb ze duur betaald. En ze geloven in mij. En ik heb hen al van eeuwigheid af lief gehad. Ik heb hen in mij opgenomen. Door mijn wonden heb ik hun zonden in mij getrokken. Ze zijn als mijn lichaam, mijn eigen lijf. Ze zijn mijn, hier hebt u de bewijzen. Daar is geen spel tussen te krijgen. Niemand kan verloren gaan wegens gebrek aan bewijs in de hemel. Ze mogen de eeuwige heerlijkheid beërven op grond van mijn bewijsmateriaal. Ik pleit voor hen. Het is wat? Daar is Jezus bezig, werkzaam aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. De gevolgen van de majesteitsschennis hier beneden zijn opgeheven. Ze zij in mij waarlijk van alle zonden verlost, van alle misdaden gerechtvaardigd. Dat heb ik voor hen gedaan, het volbrachte werk. Het is wel voor eenmaal, dat moet u goed begrijpen dus, hè. Het is dus voor eens en voor altijd, Epafax, staat daar in het Grieks, voor eens en voor altijd is het aangebracht in de tijd. Het hoeft nooit meer te worden overgedaan. Niemand kan dat trouwens. Maar het is de hele geschiedenis werkzaam. Het is net, ja, je probeert wat te bedenken als met een ziekte. Je hebt van die ziekten en aandoeningen, die kun je met een operatie voorgoed verwijderen. Of met een kuur. En dan is het ook over, uit, voorbij. Dan is de dodelijkheid van de ziekte fini. Eén behandeling en dat is genoeg. Je hebt ook ziekten die moeten levenslang behandeld worden. Met chemo of bestralingen of met medicijnen. Levenslang. En als je dat niet gebruikt, dan is die ziekte dodelijk. Nou, het werk van Christus is als die ene operatie op Golgotha. Doodstraf voltrokken, ziekte is opgeheven, de dood wijkt. Maar dat werk blijft altijd geldig. Dat papier heeft blijvende waarde. Zo werkt Christus pleitend en bewijzend voor de zijnen. In alle mogelijke omstandigheden waarin die gemeente zich bevindt. Voor alle denkbare toestanden waarin de gemeente verkeert. En zolang Christus dat doet, daar aan die rechterhand van God. Dan is er bij de aanvang, zeiden ze vroeger, en bij de voortgang. Dan is er dag en nacht, dan is er heel de geschiedenis en de eeuwigheid lang. Geen toorn en geen grimmigheid meer aanwezig bij de Vader. Want in Christus is de vaste, levende, nooit vermoeide of verzwakkende, onveranderlijke wil. Om alle die de Vader hem gegeven heeft zalig te maken. En vandaar dat ook zelfs al de zonden die wij nog steeds doen en denken en nog doen en denken zullen tot onze dood toe. Want daar kom je niet onderuit. die worden daardoor blijvend vergeven, door die blijvende bewijsvoering van de Heer Jezus. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn welke gij mij gegeven hebt. Telo, ik wil. En die wil is eeuwig geldend. In de hemel geldt. Ik zou bijna zeggen, als je in de hemel binnenkomt, hangt daar een bordje. Jezus wil is wet. Jezus wil is wet. En daarom mag u het geloven. Hier op aarde. Daarom mogen wij het geloven en mogen we het zeker weten en mogen we ons op verlaten. Al zie ik er niks van en al pleit alles tegen me. Ik heb gezworen dat ik niet meer op u toornen noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal niet van u wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontferrer. Maar dat bewijs betekent tegelijkertijd macht. Wanneer een advocaat in een strafzaak een pleidooi voert en bewijst dat zijn cliënt die verdacht wordt van een misdaad onschuldig is en onterecht beschuldigd wordt, dan heeft die advocaat in dat bewijs een machtsmiddel om die verdachte vrij te krijgen. Onze advocaat die bewijst niet dat wij onschuldig zijn. Integendeel, die bewijst dat wij schuldig zijn, maar die bewijst dat hij die schuld in onze plaats gedragen heeft. En nou heeft hij door zijn bewijsvoering de macht gekregen, de sleutelmacht. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde om te sluiten en open te doen, om binnen te laten en buiten te sluiten, om te verkiezen en te verwerpen. Dat is een macht die de Heer Jezus heeft. De mensen die willen daar niks van horen. Maar het is wel degelijk zo. En hij heeft de macht. Hij is de machtige, de almachtige in hemel en op aarde. Wie durft er nou nog daar in de hemel? Wie durft er nog hier op aarde? Wie heeft er nog enige bevoegdheid om hier tussen beiden te komen? Om hier nog tegen te sputteren? Ja maar, ja maar. Wie durft dat nog? We hebben een machtige, almachtige pleitbezorger. Hij blaast nog de geringste beschuldiging tegen al de zijnen voor eeuwig weg. Er mag geen zondestreepje, er mag geen schuld, komma, overblijven. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wat een ontzagwekkende troost, nietwaar? Wat een almachtig vermogen. Daar leven wij, in Katwijk aan Zee, dat is dan onze plek. Of weet ik veel waar in de wereld, daar leven mensen, volkeren, culturen. Dagelijks struikelend en vallend, dan weer Gods liefde bezingend en hem jubelend, blakend van ijver. Het andere moment, dan bezoedelen we Gods heilige wet. Het ene moment zitten we in diep en oprecht gebed. Het andere moment verzonken met de meest zondige en vreemde gedachten en woorden. Wisten we maar eens. Ja, wisten we maar eens hoe schijnheilig we zijn. Dat is nou een van de grootste gevaren van het moderne christendom. Christen zijn zonder diepe, waarachtige, nuchtere, harde zondekennis. Mensen zijn zo makkelijk en zeggen zo makkelijk, ja, ik weet dat ik een zondaar ben, dat weet ik wel, weet u het echt? Ja, hebt u wel eens door genade een blik mogen werpen in uw eigen hart, in uw eigen doen en laten, in uw eigen denken? Heeft God, zoals we dat vroeger zeiden, ons onze zonde wel eens ordentelijk voor ogen gesteld? In onze moderne taal kan je gewoon zeggen, weten we wel hoe door en door rot we zijn. Stuk hout, keihard hard hout, weet u wel. En daar is de worm in gekomen. Het is vermolmd, op een gegeven moment zo aangevreten, zo kapot, dat je dat hele keiharde stuk hard houdt, zo beetpakt en pff, dan is het net stof en pff, dan blaas je er weg. Zo zijn wij geworden door de zonde. Dat zijn de eikenbomen der gerechtigheid. Dat zijn wij. Ik zei tegen iemand een paar dagen terug, als je weet hoe slecht, als je wist hoe slecht ik was. Als je dat eens zou weten, jongen. Dan zou je jezelf kennen. Maar ja. Maar ja, veel mensen die zeggen, nou dat vind ik niet helemaal... Dat wil ik eigenlijk liever niet horen. Dat noem ik dan maar, ja, ik ben wat radicaler, weet u, hè. Schijnvrome zoete kouwen, die willen toverballen en toffeepreekjes, gebak en suikerspinnen. Voor hen is de prediking niet meer een heilig en ontzagwekkend gebeuren, waar God ons openbaart als een verdorven zondaar en zichzelf als een genade God. Waar de ene weg naar de hemel gaat en de andere ten verderven. Als de liefde, de vlees geworden liefde in onze zaligmaker Jezus Christus, die gekomen is, ja wat, gekomen is om te zoeken de zondaren, waarvan ik de voornaamste, de slechtste ben, om die zalig te maken, daar gaat het om. Maar voor veel mensen is de preken veel meer de prediking een gebakkraam op de godsdienstige kermis van de ijdelheid, een blik in je eigen leven, het is zo makkelijk en toch zo moeilijk. En we zingen wel, als je ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen als broeders van hetzelfde huis te samenwonen. Nou, de Heere weet wel hoe we over elkaar praten af en toe. Hoe we elkaar belasteren. Hoe we over anderen roddelen. Hoe we zijn heiligheid erdoor krenken en zijn recht erdoor breken. Daardoor komt zijn toren tevoorschijn. Daardoor wordt die toren wakker. Daardoor heeft hij recht om ons voor eeuwig van de wereld af te blazen. Toch gebeurt dat niet. Er kwam iemand van de mail met wie ik correspondeer, hele lieve dame trouwens hoor, die zegt dan, u benadrukt veel meer de zonde van de mens en wij, zij zit dan in wat evangelische kringen, wij, zegt ze, wat schreef ze, even kijken, wij veel meer de onderlinge liefde en het positieve denken. Ja, ja. De liefde en het positieve denken. Dan heb ik teruggeschreven en gevraagd. Ik zeg maar, bent u dan zo positief? Ik probeer ook positief te denken. Ik ben een vrolijk mens, maar dat komt door mijn geloof. Waar is die liefde en dat positieve denken bij Adolf Hitler en al die horde naties geweest? Die miljoenen Joden hebben vergast en gemarteld. Zigeuners, verzetsmensen. Levend gestroopt. Waar was dat positieve denken in Vietnam en in Afghanistan en in Irak? Waar is die liefde en waar is dat positieve denken in het terrorisme en op de manier waarop wij omgaan en denken over of Wilders, over buitenlanders, of het allemaal een grote bende criminelen zou zijn? Het is wel vol, dat weet ik wel, maar het zijn niet allemaal criminelen. Waar is de liefde in Zimbabwe, waar een grote volkerenmoord dreigt? Waar is dat positieve denken nog in honger en onrecht en kinderprostitutie en die man daar in Oostenrijk weer? Dat kan hier ook allemaal gebeuren, misschien al 30 jaar lang in Katwijk in een kelder, weten wij veel. Wie waagt het nog? Ik zeg, ach lieve vrouw, waarom bent u zo blind en dom, bewust, kortzichtig om een positief mensbeeld te verdedigen? We leven al zoveel eeuwen in de geschiedenis en het is nog een puinhoop. En dan zeggen positief denken. We gaan vooruit, de mens ontwikkelt, loopt toch heen. Ben je dan blind? Ja, er zijn er miljoenen blind. En als God ze de ogen niet opent, zullen ze toch blijven ook. Dat hebben u toch ook wel eens, hoop ik. Dat gaat toch soms door merg en been. En dat denk ik wel eens, ach, die mensen die ons dan zo aanvallen, misschien hebben, zouden ze niet gelijk hebben. Is dat geloof van ons geen doekje voor het bloeden? Houden we onszelf niet voor de gek? Is het geen vlucht naar de hemel, naar de bovensfeer, om maar niet te veel te lijden aan de verantwoordelijkheid voor deze wereld? En dan komt het wonder, als Jezus zich openbaart. Het bewijs in de hemel, tegenover een almachtige, heilige en rechtvaardige God. Wanneer ik daar neerleg en worstel en modder, u misschien op straat of thuis of aan je kamer of in je bed, en ik wel eens op een studeerkamer, dan denk ik, ach, 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 zou ik nou ooit wel zalig worden? Toorn en verdoemen is, dan denk ik, zou het verdienen, angst voor Gods heiligheid. Zou het nou echt, oh God, ik heb zoveel fout gedaan al in die 57 jaar bijna, dat Jezus dan de macht heeft om zijn boden opdracht te geven. En te zeggen, zeg de onbedachtzame van harte, wees sterk en vrees niet. Ik delg uw overtredingen uit, om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. Gijlieden zijt om niet verkocht. Gijlieden zult ook zonder geld verlost worden. En voor een ieder die aan hem blijft hangen, al ziet hij niks, al ervaart hij niks, al heeft hij niks, al ben je machteloos. Houd nou maar vast, weer kan ik niet eens, heren, houdt u mij nou vast. Ja, dat doet hij. Dat doet hij. Die zal het ervaren dwars door al die dingen heen, dat hij ook voor jou alle macht heeft in de hemel. Want de toren stilt daar. En op de aarde. De Vader regeert door hem. Hij is ons hoofd. Wij zijn zijn lichaam. Indien ge in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult ge begeren en het zal u geschieden. Ja, wel goed verstaan hoor. Betekent niet dat je om een Rolex hoeft te vragen en dan krijg je echt thuis bezorgd. Betekent niet dat je moet vragen om een genezing van een tumor en dat ding dat verdwijnt gelijk. Betekent niet dat je zegt, Heer, haal dat verdriet uit mijn ziel en het verdriet verdwijnt uit je ziel. Oh nee. Daar heeft hij ook allemaal mee te maken, maar het gaat in deze samenhang om de toe-eigening van het heil, om de alles overwinnende kracht van Christus. Dat een mens nochtans aan hem blijft hangen, op hem blijft staren, aan hem blijft zien, in hem blijft geloven. Het gaat om de zaligheid, om de zekerheid van het kindschap van God door alle onzekerheid heen, dat ik deel heb aan, ja zelfs deel ben van Christus, zijn lichaam. Dat moet ons troosten. We zijn die kleine zelfstandige teentjes en vingertjes die maar wat rondwarrelen, die liggen allemaal dood op de snijtafel. Wij zijn zijn levende lichaam. Deel van de gekruiste, de opgestane ter hemel gevaarde. Deel van hem die aan de rechterhand zit. Dat is één geheel. Ongelooflijk. Hemel en aarde, verenigd tezamen. Moet je straks spelen, daaruit langs de wolken. Die hemel en aarde, verenigd tegelijk op aarde, tegelijk in de hemel. Tegelijk boven, tegelijk beneden. Denk aan Mieke, die zat in die Jelgersma jaren terug. Gewoon mager als een telhout. Stemmen in haar hoofd. En ze wilde maar dood. En ze wilde maar dood. Ze deed zichzelf pijn en ze sneed zichzelf. En ze had maar één ding bij zich daar. Dat bijbeltje. Dan kwam ik elke keer bij haar. Het was voor iedereen maar niet voor haar. Ze zei, oh dominee. Dat kan toch niet. Kijk nou eens naar mij. Dat kan dan nooit voor mij zijn. Ik ben geen christenmens. De duivel heeft me in zijn macht en zo. Ik zei tig keer, meid, ik kan je ook niet helpen. Ik weet niet wat je moet doen. En ik weet ook niet hoe het moet. Ik ben geen dokter. Ik weet van niks. Ja, ik moet nu tekenen dat ik me in ende geest. Ik doe het niet alsjeblieft. Kind, doe het niet. Laat je niet in ende geest opnemen. Ja, maar de dokter, ze doet het niet. Je wordt levenslang opgesloten. Wacht op de Heer. Hij heeft geen perfecte kinderen. Hij heeft tobberts. Hij heeft worstelaars. Hij heeft zulke rare als jij en als ik. Maar hou dat woord nou vast en blijf in hem. Hij zorgt echt voor je. Want je bent zijn kind. En maar huilen, en maar huilen. En hij heeft zich ook als haar hoofd bewezen. Kolbrugge zegt zo troostrijk, hij zal op zijn tijd en uur wel komen en bewijzen dat u in zijn doorboorde handpalmen gegraveerd bent. En nou heeft ze een gezin, een paar kinderen, gelukkige gelovige getrouwde vrouw, 4 kinderen, 1 gehandicapt vreselijk, maar toch, wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij goddelijk wonderbaar. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Hoofd van zijn gemeente. Beeld. Dus ons hoofd steekt boven de wolken uit en wij zitten nog onder de wolken. Beeld. Zijn armen, zijn voeten, zijn benen, zijn lijf op de aarde. Zijn hoofd in de hemel. Hij staat garant voor het lichaam. Hij staat borg voor het lichaam. En hij verzorgt dat lichaam. Dat doen wij ook als het goed is, ja. Als je normaal hebt en niet zo'n rare afwijking in dat bloed. Ik moet zo uitkijken met douchen en zo. Dan krijg je enorme jeukaanvallen. Dus dat, maar ja, je moet toch wel zuinig op je lijf zijn. Hoor. Dan zoek je daar een weg dat je er niet... Maar als het goed is, was je toch je lijf elke keer. Je poetst je tanden, je kleed je... Je beschermt je tegen hitte en kou. Je houdt het met goed eten en drinken in redelijke gezondheid voor zover een mens dat kan doen. En je probeert je lichaam in conditie te houden. Wij regeren ons lichaam vanuit ons denkvermogen, ons hersencentrum en gieten daar vandaan gaven uit naar beneden in het lijf. Dat is het tweede. De rest gaat sneller hoor. Dat doet de Heere Jezus daarboven ook aan Gods rechterhand. Hoewel het lichaam nog onder water vertoeft. Laat ik maar zeggen, onderworpen is aan zonde, vloek, dood en doem, ziekte, zorgen, pijn, rampen, leed en graf. Dat lichaam van Christus moet alles verduren wat het hoofd al lang niet meer verduurt. Want het hoofd is binnen in het paradijs. Dat geniet de volle vrede en de hemelse zaligheid. En dat hoofd giet nou in dat lichaam dat daar in de storm en de duisternis en de ellende ronddolt. Dat hoofd giet daar zijn gaven uit. Hemelse gaven. Daar wordt ook vaak verkeerd over gedacht. De ene die denkt dan dat hij dat lichaam tot een soort Golgotha maakt met allemaal tovertrucjes en tongentaal en genezingswonderen en giftige slangen oppakken zonder te sterven en zo. Dan worden die mensen wel allemaal een soort Mozes worden voor Farao. Die het ene wonder na het andere mocht verrichten. Of nee, dat die het middel mocht zijn in Gods hand, waardoor de Heere wonderen deed. Zo moet ik het zeggen. Want Mozes heeft nooit een wonder gedaan. Maar dat bedoelt Handelingen 2 niet en Efeze niet. Daar staat nadat hij de gevangenis, in Psalm 68, de gevangenis heeft weggevoerd. De mensen gaven heeft gegeven. Nou, dat betekent dus niet dat het lichaam van Christus plotseling wereldkampioen religieus toveren wordt. Dat is een valse leer. Het is niet anders dan wat met ons hoofd en ons lijf gebeurt. Heel eenvoudig. Dat hoofd geeft signalen af. Daar zit het hersencentrum, daar zit de regering. De zenuwcentrale. Tegelijk het dienstencentrum van het lichaam. Het lichaam is niks anders dan het uitvoerende orgaan. Als het hoofd impulst, je moet je linkerhand omhoog doen, dan doet hij dat ook. Tenminste, bij mij gaat dat gelukkig nog goed. Maar als het hoofd zegt, je moet je linkerhand omhoog doen, dan is er iets fout. Dat was mijn rechterbeen. Dan is er iets van een hersenbloeding. Of een infarctje. Of dementie. Dan is de verbinding verbroken. De relatie tussen hoofd en lichaam is dan kapot. Dan ben je gehandicapt. Begrijpt u? Nou, hij giet zijn hemelse gaven uit in zijn lichaam. Wat zijn die gaven dan? Dat is de Heilige Geest. Die ons vastbindt. Aan hem in de hemel. Dat is de ware godsdienst. Dat is de aanbidding. Dat is het blijvend gericht zijn op de Heere Jezus. Ook al zien we hem niet. Ook al worden we door duizenden dingen afgeleid, de duivel, de zonde, de wereld, haar begeert en het kwaad houden ons in een wurgende houtgreep hier beneden. Het is net het lichaam van Christus, het is net als een prooi die door zo'n slang omwikkeld is. Weet u wel, dat hebt u wel eens gezien. Maar die geest woont nochtans hier in zijn lichaam als in zijn ledematen, lidmaten. Dat betekent het gewoon, hè? Beleidend lidmaat. Dat is niet zomaar een lidmaatschap van een club, lidmaatschap van de ANWB. Dat is beleidend ledemaat van het lijf, het lichaam van Christus. Geen tovertoestanden, geen gevoelsuitbarstingen, geen emotionele of sentimentele poespas. Hij woont in ons. Hoe weet ik dat? Dat je dat woord lief hebt. Dat woord als het levenskompas bij je meegaat. Dat je ook durft te zeggen dat je het soms haat en toch kan je het niet loslaten. Dat je dat woord leest. Dat je dat woord gelooft, dat je aan dat woord overgeeft. Woord en geest zijn een bruidspaar samen. En de geest maakt dat levend, dat dat woord is de lieflijke liefdesbrief van de bruidegom van de hemel. Dat woord dat zegt dat ik geen kwaad geweten meer hoef te hebben. Dat woord dat zegt dat de zonde niet meer over me heerst, al struikel ik duizend keer. Dat woord dat de zekerheid van het geloof in je hart brengt. Dat woord dat het verlangen naar Christus en zijn definitieve heerschappij en zijn wederkomst in ons leven brengt. Dat woord dat ons doorasemt en ons bestaan bepaalt. Wat is de kerk? Dat is niet een rennende troep evangelisten die overal maar heen loopt te vliegen. En de kerk is doorasemd door het woord van God en moet slechts kerk zijn. Dat woord dat dus, ach, dat ik weet van ontferming. Dat woord dat door zijn zegen elke nacht in mijn leven verdrijft en een dag van 7 zonnen over ons doet opgaan. Dat wij aanhouden en volharden in het gebed en het lezen van de schrift. Dat is wandelen naar de geest. Heeft niks met kleren te maken. Wandelen naar de geest. Dat is heiliging des geestes. Dat wil zeggen het geloof en alles wat daarmee samenhangt. Het woord en de geest vormen een onlosmakelijk echtpaar. En wat het woord zegt. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, is God. Wat het woord zegt, voert de geest uit, zodat wij het daadwerkelijk geloven. En dan komen we niet in een vleeselijke heiligingsleer terecht, waar alle nadruk valt op het zichtbare leven en op een christen. Dat levert alleen maar schijnheiligheid op. Hete hoofden en koude harten. Dat levert zelfs op dat avondmaalsgangers in deze kerk en in een sporthal elkaar doodwensen, bij wijze van spreken. Dat is contactbreuk tussen het hoofd en het lichaam, hoor. Dat is de geest bedroeven. En waar dat gebeurt, sterft de liefde. En de liefde is de vervulling van de wet. Laatste, kort, hij beschut en bewaart ons hoofd. Ons hoofd beschut en bewaart zijn lichaam. Met zijn macht staat er tegen alle vijanden. Daar zwerven wij door de wereld. Daar verbazen we ons elke dag over al die dingen die gebeuren. Geweld en leed, oorlogen en rampen. We dragen allemaal ons steentje er nog aan bij ook, hoe erg dat ook is. Er komt de duivel. Nou nee, geen persoon met horentjes en een puntstaartje met een pijltje eraan. De duivel. Die ook macht heeft, heel grote macht, om ons te verleiden, om te doen, te laten en te denken en ons zo te leven dat we God en de naaste kapot maken. Want dat is wat de duivel wil. Dat is dat je haat zaait waar God de liefde wil werken. Een uitermate persoonlijke en verleidende macht die kruipt in je hersens en in je hart en in je ogen en in je handen en in je lijf als een verscheurend wild dier, die rode draak. Die door mensen heen zijn vuurspuwende, dodelijke, vernietigende vlammen uitblaast. Als je overspel wil plegen, als je je huwelijk naar de knoppen helpt, als je aan je kinderen of je kleinkinderen zit te peuteren, als je lijdt aan gokverslaving of drank of drugs of koop of wilde of geld of vloek of wat voor verslaving dan ook, want er zijn heel wat verslavingen hoor. Als die machten zo sterk worden dat je jezelf en anderen kapot gaat maken. En dan kom je niet af. En anderen in ruzies en conflicten, omdat de haat je ziel vervult. En dan is vijand nummer 1 er nog eens een keer. Vijand nummer 1, de dood. O, die ellendige gang naar het graf. O, die stille lichamen met die gesloten ogen en die niet meer kloppende harten. Wat maakt de dood veel kapot, hè? En het is niet alleen maar biologisch, niet alleen maar het sterven van mens. Het is een veel bredere macht. De dood die huwelijken doet sterven, die vriendschappen doet sterven, die beschavingen doet sterven, die hersencellen en lichaamscellen doet sterven, die de vrede en de orde doet sterven. De dood is een hele brede macht die de tijd doet sterven, de geschiedenis doet sterven, onze leeftijd doet sterven. En dan de wereld, ons en onze kinderen, dan zit je met die foto, ja, en maar huilen. Ach, wat voor vijanden hebben we allemaal niet. Zoveel. Zoveel. Het zijn de duizenden. En ze hebben allemaal maar één doel. Mij van de Heere Jezus afhalen. Mij van de Heere Jezus in de hemel afhalen. En zeggen, hoe kan je nou met zo'n boodschap de moderne mens benaderen? Ik wel. Geloofsvernietigers zijn het. En dan beschermt dat hoofd zijn lichaam op aarde daartegen. Hoe? Door dat woord en door die geest. In de wereld zult ge verdrukking hebben, zegt hij, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Vrees niet, gij kleinkuddeke. Het is uw vaders welbehagen om u het koninkrijk te geven. En niemand zal mijn schapen uit mijn hand rukken. Herkent u het? Gods kerk, eigenwijze, domme, halstarrige kudde. Wie gaat ervoor? Jezus. Wie staat erboven? Jezus. De goede herder. Hij was een goede herder. En je die alleen maar lief aait. Oh, je bent zo lief, je bent zo lief. Dat is een waardeloze herder. En ouders die zo de kinderen opvoeden zijn ook waardeloze ouders. Want die goede herder ranselt met zijn stok de vijanden weg. Trekt met zijn staf de schapen uit de doornenstruiken vandaan. Met die bisschopstaf. Het past precies om de hals. Als het beest heel erg lastig is, breekt hij nog zijn pootje ook. Dat is een goede herder. En zijn roep klinkt over de wereld wij heen. Waar wij allemaal als een schapen kunnen dwalen. Ik zal voor u strijden. Gij zult stil zijn. En al loeien de stormen. En al bruist de zee. Al storten de bergen in, al wordt de politiek een chaos, al gaat de wereldeconomie in een geweldige recessie duiken, al is het atheïsme de grootste en de meest fanatieke godsdienst van onze westerse cultuur. Ik geloof, hebben we beleden, dat Jezus zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En dat zijn wil geschieden, in hemel en op aarde. En als hij roept, ik wil, zwijgen de zeeën stil. Gaan de stormwinden liggen. Openen zich door de poorten van het woord en de kracht van de geest, de deuren van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En lieve gemeente, tussen die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, en tussen deze oude hemel en deze oude aarde, de zichtbare wereld, zit slechts één zee. De dood Jordaan. Voor het lichaam van Christus. Voor u en jou en mij. Dan zegt Kolbrugge, daar varen geen schepen. Maar in die dood Jordaan, in die dood Jordaan zwemmen alleen zwanen. Die hij voor zijn reine dieren heeft verklaard. Die nog het lieflijkst zingen bij hun sterven. En die hij in hun sterven herschept tot adelaars. Welke dan tot hem opstijgen met kracht. Tot wie? Tot hem die zit aan de rechterhand van God. Wandel maar stillekens achter hem aan. Achter uw heiland, hij wijst u de wegen. Zijn ze niet altoos zo lieflijk gelegen, als u zou willen? Och, wil ze toch gaan. Hij gaat vooraan. Hij staat bovenaan. Geloof dat evangelie. En laat u erdoor bekeren elke dag opnieuw. Amen.